Hello。
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze beeldvormende raad van 15 september 2022. Vandaag gaan we het hebben over het rekenkamerrapport van Wopna Wu. Dus ook een bijzonder welkom voor de rekenkamercommissie, meneer Dijk. Ik denk dat het redelijk bekend is hoe de beeldvormende raad werkt inmiddels. Ik zou graag het woord willen geven aan meneer Dijk van de rekenkamercommissie.
Voorzitter, dank u wel. Fijn om weer in de nieuwe raad aanwezig te zijn. Het is de eerste keer dat wij een rapport aanbieden in deze raadsperiode. Een rapport over van Wop naar Wo. De voorzitter had het over Woe. Waarschijnlijk is dat een muziek. Tik. Maar het gaat over Wop, de wet openbaar bestuur naar de wet open overheid. In dat rapport hebben wij 4 aanbevelingen gedaan en ik wil er op 2 nog even hier terugkomen. Allereerst de aanbeveling om de WOP en WO-verzoeken op de website te zetten. We hebben volledig begrip dat het college zegt, we wachten even tot het landelijke systeem in werking treedt. Maar voor je het weet, kan dat nog wel eens heel lang duren. En dan zou het toch reden zijn, ik proef dat ook een beetje in de reactie van het college, dat er dan misschien toch reden is om het eerder te heroverwegen. Doetinchem krijgt zo'n 20 à 30 WO-verzoeken per jaar. Terecht wordt nu even gewacht of dat plooisysteem echt gaat werken, maar zo niet, dan vindt de Rekenkamer dat u toch zou moeten overwegen om de openbaarheid bekend te maken. Het tweede is de rol van de gemeenteraad. Die is er eigenlijk tot nu toe helemaal niet. Het college wordt geïnformeerd ambtelijk en de raad alleen op verzoek. En dat verzoek is er nog niet gekomen. Wat dat betreft is Doetinchem ook niet uniek. In zeer veel van de gemeenten, dit is een onderzoek wat in 90 gemeenten is gehouden. In zeer veel van die gemeenten bemoeit de gemeenteraad zich niet met de WOP of de WO-verzoeken. Vanaf nu is dat verplicht en er komt in de begroting ook een paragraaf over. Ik denk dat het goed is dat in ieder geval een aantal van u gaat kijken of die ook voldoet aan de wensen die u heeft om daarover geïnformeerd te worden. Dat is een oproep aan de raad. Want vanzelfsprekend, het college zal het doen, maar of u er tevreden mee bent, dat moet u zelf bepalen. Daar wou ik het bij laten en dat betekent dat ik nu, nadat ik ook nog even mijn twee collega's verontschuldigd heb, Christel Welling is al enige tijd ziek en is daarom meestal niet aanwezig hierbij. De heer Kloosterman, Arend Kloosterman, viert vandaag zijn 60-jarige bruiloft, schat ik een beetje in. En Patrick, jij zorgt er wel voor dat hij dat te horen krijgt. Hè? Dus die is vanavond ook verhinderd. Ik ben met plezier aanwezig bij u en geef nu graag het eerste exemplaar. Terwijl u het allemaal al op uw bureau heeft liggen. Het eerste exemplaar.
Dan geef ik het woord aan de heer Bouwmans.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, overigens ook gefeliciteerd met uw huwelijk. Dat is 6 dagen inmiddels, denk ik. Iets langer alweer. 2 weken alweer. Nou ja, kijk, dat kun je toch zien. Hè? Het is echt een volwassen man geworden, nou, onze voorzitter, na de bruiloft. Maar dat naar aanleiding van het grapje over de heer Kloosterman. 60 jaar getrouwd, zover is het nog lang niet, denk ik. Dank voor dit onderzoeksrapport. Het speelt denk ik heel erg mooi in op de actualiteit. Dat wou ik daar in ieder geval over zeggen. Het is natuurlijk een thema wat ons enorm bezighoudt. Ik denk dat transparantie en openbaarheid van bestuur uitgangspunt is dat wij met elkaar delen. En tegelijkertijd is het ook iets wat in de praktijk best ingewikkeld is. Nou, er zit nu inderdaad de overgang in naar de open overheid, wat eigenlijk nog weer een stap verder is. Met denk ik ook een goede intentie, maar je moet dat ook met elkaar doen. Ik vind zelf ook interessant dat het een benchmarkonderzoek is. Dat doet de Rekenkamer wel vaker. Maar dat geeft je ook de mogelijkheid om te kijken hoe gaat het nou elders in het land. En daarin ook een beetje te voelen van, doen we het nou goed of zitten we in de middengroep of nou ja, dat idee. Dus ik denk dat het zeer waardevol is en dat de gemeente, en dan spreek ik maar even namens het college, maar dat geldt denk ik ook voor de raad, want er zitten ook aanbevelingen richting de raad, dat we hier zinvolle dingen mee kunnen doen. Het is een hands-on rapport, het is niet bevoogdend, daar ben ik ook heel blij mee, want het is ook een thema waar je heel snel heel stellig over kunt zijn of vanuit een bepaalde ethiek of moraliteit naar het vraagstuk kunt kijken, maar dat is het niet. Het geeft ons praktisch handvaten om mee aan de slag te gaan, dus ik denk voorzitter dat het, zeg dan maar even als voorzitter van de raad, voorzitter van het college, iets is waar we wat mee kunnen, maar ik ben natuurlijk benieuwd naar wat de raad er uiteindelijk van vindt en dat is belangrijker dan mijn persoonlijke opvatting, maar in ieder geval voor dit moment dank richting de Rekenkamer voor het werk wat hier ingestoken is en we zien weer uit naar het volgende rapport.
Oké, dank u wel heer Bouwmans. Dan vraag ik of er vragen zijn voor de Rekenkamer. Die zijn er. Even duidelijke vingers. Dan geef ik eerst het woord aan de heer Dinsch.
Ja, dankjewel voorzitter. Een aantal dingen is eigenlijk al zo net beantwoord in ieder geval. Wij als PvdA hadden eigenlijk graag ook met de andere raadsleden even een informatieve sessie willen houden over de rekenkamer en welke kaders wij daarin willen hebben. Of dat mogelijk is, of jullie daarvoor openstaan. Daarnaast, het is vanaf 1 mei is het nieuwe systeem er. Wat denkt u, hoe lang gaat het duren voordat het systeem actief is? En is het mogelijk om een overzicht te krijgen van alle WOP-verzoeken, niet qua inhoud, maar wel qua onderwerpen?
De heer Van Pul.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag is al beantwoord van hoeveel WOP-verzoeken er waren. Er waren 20 à 30, hebben we net meegekregen. Dan blijft de vraag liggen van, gingen deze over welke onderwerpen gingen deze? En zijn ze naar alle tevredenheid afgehandeld? En aan welke termijn afhandeling moet men denken als er een verzoek binnenkomt?
De heer Kastelein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie in het rapport bij de conclusies op bladzijde 21 het volgende staan. Ik zal even een stukje voorlezen. In tegenstelling tot de passieve openbaarheid heeft Doetinchem de actieve openbaarheid niet geregeld. Er zijn geen interne afspraken gemaakt over de openbaring van informatie uit eigen beweging en de verantwoordelijkheid voor de openbaring is niet belegd. Waarom is hier geen aanbeveling voor gemaakt? Dat viel mij op.
Dan zijn volgens mij alle vragen gesteld. Dat is het geval. Dan geef ik het woord aan de heer Dijk.
Dank u. Om met de laatste vraag van de heer Kastelein te beginnen. Dat is nou juist volgens mij wel gebeurd, althans bedoeld, bij die aanbeveling om de WOP-verzoeken en de antwoorden erop op de website te zetten. En dan wordt dus vanzelf die openbaarheid bereikt. Dat is ook waar de aanbeveling waarvan het college zegt, wij wachten even af tot het Rijk dat goed geregeld heeft, waarvan de Rekenkamer ook vindt dat daar begrip voor is. Want als je nu een heel systeem op gaat tuigen en over een paar maanden zou blijken dat het Rijk andere eisen stelt aan dat systeem, dan moet je dat weer opnieuw gaan doen. En dat is dan een beetje zinloos werk. Tegelijkertijd, zoals u net ook hoorde, mocht nou dat landelijke systeem langdurig uitblijven, ga dan zoeken naar een simpele manier om toch via de website bekendheid te geven aan de WOP-verzoeken en de inhoud. En of dan meteen ook alles al erop moet, dat laat ik even in het midden. Dan kan iemand altijd weer naar aanleiding van een WOP-verzoek over een bepaald onderwerp zeggen, dan wil ik daar nog meer informatie over hebben. En dat kan via, ik zeg steeds WOP-verzoek, maar ik bedoel het meer als WO-verzoeken, dan kan het ofwel door een gewone vraag te stellen, ofwel een formeel WO-verzoek te gaan doen. Dus die openbaarheid, en ook uit het antwoord van het college blijkt dat het college het daar wel mee eens is, alleen dat zij ook willen afwachten welke eisen het Rijk daaraan stelt. Op de heer Van Pul, de termijn van indiening. Ons onderzoek is als volgt gegaan. Er zijn 20 tot 30 onderzoeken per jaar. En uit 3 jaar tijd zijn 10 onderzoeken geselecteerd. Een beetje aselectief, maar wel in overleg met de ambtenaren die het werk doen. En die 10 zijn uitgezocht wat daar precies mee is gebeurd. Er is voor gezorgd dat het een beetje een spreiding is over de verschillende soorten vragers. Je hebt een aantal categorieën, je hebt journalisten die vragen stellen, je hebt burgers die vragen stellen en je hebt soms advocaten die namens burgers of namens organisaties vragen stellen. Er is geprobeerd alle 3 die categorieën aan bod te laten komen en te kijken hoe dat dan gaat. Duidelijk is in ieder geval dat Doetinchem zich aan de regels heeft gehouden daarbij en dat wat dat betreft er geen reden is ook om een echt bevoogd rapport. Onder de WOP was het mogelijk om digitale verzoeken uit te sluiten. Dat is een aantal jaren geleden gebeurd in heel veel gemeenten, omdat een aantal mensen ontdekten dat als je een WOP-verzoek indient en je doet het maar voldoende veel mensen, dan word je vanzelf de termijn overschreden en dan wordt de gemeente betalingsplichtig. En dat was voor sommige mensen een bron van inkomsten. Je stelt de vraag hoeveel dakkapellen zijn er in Doetinchem. Nou, dan weet je zeker dat je niet op tijd antwoord krijgt. En dan zeg je, mag ik even vangen? Nou, dat is op een gegeven moment door de wetgever onmogelijk gemaakt. Veel gemeenten hebben daarna gedacht, nou, dan kan je ook weer gewoon digitaal indienen. Want het is natuurlijk heel makkelijk als je eenmaal je bestand hebt gemaakt van alle gemeenten om een dergelijk verzoek digitaal in één keer overal in te dienen. Als je er een brief met een postzegel aan moet besteden, dan is het alweer minder lucratief, wordt het. En moet je er veel meer moeite voor doen. Wij constateerden in dit onderzoek dat Doetinchem dat toen niet veranderd had. Inmiddels is dat, vooral omdat het ook in de wet geregeld is, wel veranderd. Dus nu kan er gewoon per mail weer een verzoek worden ingediend. Als u over specifieke WOP-verzoeken, daar hebben wij als rekenkamer ook geen inzicht in. Het bureau wat dit heeft onderzocht, heeft gekeken of aan de hand van een vragenlijst of hoe het hier georganiseerd is en geregeld. En dat is terug te vinden in het rapport. Specifieke verzoeken komen hier niet aan bod. En datzelfde is antwoord aan de heer Dinsch. Ook een overzicht van de onderwerpen kunnen wij u niet geven. Mocht u dat daar behoefte aan hebben, ik denk dat het het beste is om contact op te nemen met de behandelende ambtenaar en te kijken van wat voor soort verzoeken zijn er nou de laatste tijd binnengekomen. En misschien kan dat vanavond ook aan bod komen. Dat laat ik even in het midden, want daar ga ik niet over. Ik geloof dat ik daarmee de drie heren beantwoord heb. Mocht het niet zo zijn, hoor ik het graag.
Ik kijk even aan, zijn alle vragen beantwoord? Dan geef ik het woord aan de heer Dinsch.
Dan zou ik graag van de wethouder een toezegging willen dat we jaarlijks die WOP-verzoeken in de raad inzichtelijk krijgen.
Nou, ik vind dat wel een goed idee en volgens mij kunnen we dat ook doen. We moeten even kijken naar welke mate van gedetailleerdheid dat met zich meebrengt, maar dat lossen we wel op.
Dan noteren we dat als een toezegging. Dan ga ik er nu vanuit dat alle vragen beantwoord zijn. En dan is het tijd voor de vragen voor het college. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Dan begin ik bij de heer Veldkamp.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst meneer Dijk bedanken voor het aanleveren van het onderzoeksrapport. Dank voor de inspanningen. En ik heb vragen aan de wethouder of aan de portefeuillehouder. Er is al iets over gezegd. Het plooi, het 1.2 van het raadsvoorstel. Om de vraag die is al iets over gezegd. Maar wanneer en op welke gronden wordt nu besloten via welk kanaal er gepubliceerd gaat worden? Dat was mijn vraag. Dank u wel.
Dan geef ik het woord aan meneer Langekamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk is het een beetje de vraag van net wat ik ook had. Maar het is een beetje van de vraag van hoe lang willen we wachten. En dat hoeft niet op de maand nauwkeurig, totdat het plooi goed werkt.
En dan geef ik het woord aan mevrouw Ketting van D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil ook allereerst de rekenkamer complimenteren met het onderzoek. Want ondanks dat het een vrij dor onderwerp is, vond ik het een heel lezenswaardig rapport. En Doetinchem komt er redelijk goed vanaf, maar dat kan natuurlijk altijd nog beter. Ja, er is al veel gezegd over plooi. We weten allemaal dat automatiseringssystemen van de overheid meestal lang op zich laten wachten, niet goed werken. Dus ik zou ook toch willen pleiten om op een andere manier vast via de website die we op verzoeken te verzamelen. Verder viel mij op de website. Een WOP-verzoek moet je indienen bij gemeente@doetinchem.nl. En ik vraag mij dan af, waar komen die terecht? Terwijl er ook een WO-verzoeken mailadres is en een mevrouw is die contactpersoon is. Ik zou, als ik een WOP-verzoek indiende, meer fiducie hebben als ik het naar zo'n WO-verzoeken mailbox zou sturen dan naar de gemeente mailbox. Maar daar zal wel een reden voor zijn, maar ik zou graag weten waarom die verzoeken niet naar dat WO-verzoeken mailadres gestuurd kunnen worden. En ten derde zou ik graag, want ik heb me daarover nagedacht, hoe ziet nou in een begroting zo'n WO-aanbeveling eruit? Of hoe gaat het college, is daar misschien een klein voorbeeldje van te geven, hoe dat er dan uit gaat zien? Dank u wel.
Dan ga ik ervan uit dat alle vragen gesteld zijn. Dan kijk ik even naar het college wie de vragen wil gaan beantwoorden. Ik zie dat de heer Bouwmans zijn microfoon aan heeft gedaan, dus dan geef ik het woord aan de heer Bouwmans.
Nou, voorzitter, dank u wel. Ja, we zitten met z'n twee, want collega Moors en ik voelen ons beide verantwoordelijk voor dit onderwerp. Dat kan ook twee dingen betekenen. Als twee verantwoordelijk zijn, dan doet er niemand wat. Maar u moet het in dit geval positief labelen. Dat is namelijk de andere uitkomst. Dat we vanuit onze beide portefeuilles zien dat er raakvlakken zijn. Dat geldt zowel vanuit de ICT-kant, maar ook, denk ik, de wat meer de participatieve kant die wethouder Moors heeft. Maar ook vanuit de rechtszekerheid wat ik in portefeuille heb. We hebben hier nadrukkelijk over gekeken. Ik heb net ook al richting de Rekenkamercommissie aangegeven wat de waarde is van dit onderzoek. En ook wel de complexiteit die dit vraagstuk en zeker de ontwikkeling daarin van WOP naar WO ook met zich meebrengt voor de organisatie. Dus we hebben ook heel zorgvuldig gekeken naar die aanbevelingen. En net in de vragen richting de Rekenkamer werd mij ook een toezegging ontlokt. En eigenlijk vroeg de heer Veldkamp daar ook naar hetzelfde thema. En wat je eigenlijk wilt, en dat is voor mij ook wel de kern van het onderzoek, is dat je moet proberen aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen en landelijke faciliteit. Omdat je eigenlijk ook niet wilt dat iedere gemeente voor zich het wiel uitvindt. Daar hebben we zelf ook wel naar gekeken, omdat we ons ook realiseren dat die ontwikkeling best lang op zich laat wachten. En we hebben eigenlijk ook niet, vroeg net nog even, in zicht wanneer dan precies die landelijke ontwikkeling klaar is, waar je eigenlijk gebruik van zou willen maken. Dat is natuurlijk eigenlijk wel gek. Dat gebeurt ook wel vaker, hè, dat er een landelijke regel wordt bedacht, maar dat de automatisering er nog wat achteraan hobbelt. Dat is meestal niet het sterkste om te doen. Nou, we hebben ook intern gekeken, kunnen we dat doen, maar dat is heel kostbaar en complex om dat zelf op te pakken. Dus we hebben er echt voor gekozen om die landelijke ontwikkeling af te wachten. Laat onverlet een beetje de toezegging die de dienst aan mij vroeg, maar ook de heer Veldkamp, van kun je toch niet iets daarop vooruitlopend doen? Daarom zei ik ook, het ligt een beetje aan de gedetailleerdheid waarmee je dat doet. Hè. Maar de toezegging die ik heb gedaan, en die herhaal ik graag, is dat wij gewoon een overzicht verstrekken. Dat zal niet de diepgaande kwaliteit hebben als dat het systeem straks aan kan, maar dat geeft in ieder geval inzicht. En ik denk dat dat ook voor de raad belangrijk is, maar ook voor burgers. Hoe vaak komt er nou zo'n verzoek? En wat doet de gemeente daar dan mee? Nou ja, je ziet ook dat vierde aanbeveling eigenlijk is om gemeenteraad en college samen te gaan kijken naar hoe gaan we dit nou doen. En ook vanaf de begroting 2023 daar aandacht aan te geven. Het is een beetje doing by learning of learning by doing. Want beide kan in dit geval. Hè. Ik kijk ook even naar mevrouw Ketting. Ik denk dat we dat ook wat met elkaar moeten ondervinden. En we moeten ook een beetje ondervinden hoe onze inwoners hier gebruik van gaan maken. Want voor eigen rekening, mijn persoonlijke ervaring is dat je hebt een categorie die de WOP al wat gebruikte voor, nou ja, laat maar zeggen, was niet altijd productief. Maar er zijn ook mensen die daar met goede intenties gebruik van maken. En in die ontwikkeling naar de WO, die eigenlijk veel meer van proactiviteit uitgaat, zit dat natuurlijk ook voor mij. Dus ik vind het een mooie ontwikkeling, die ook heel erg past volgens mij binnen de afspraak die we in het gemeentehuis hebben gemaakt. Die, kijk maar even, de wethouder Moors in de coalitieagenda zijn neergedaald. Dus ik denk dat we hier echt mee aan de slag kunnen, geloof ik, maar we moeten het samen doen. En dat zeg ik wel vaker. Maar in dit geval moeten we ook echt wel een beetje met elkaar het gesprek gaan voeren. En ik kan me zo voorstellen dat we ergens, misschien eens een keer op een informatieve sessie, als we wat verder zijn, met elkaar daar gewoon over door kunnen praten. Dus dat is dan een tweede toezegging, voorzitter.
Dan noteren we die tweede toezegging ook. Dan kijk ik even in de zaal of er nog vragen zijn. Ik zie in ieder geval de heer Veldkamp. En mevrouw Ketting ook? Of? Ja, dat zijn er twee. Dan geef ik me eerst het woord aan mevrouw Ketting.
Ja, ik had die vraag gesteld over dat mailadres. Waar komen die verzoeken terecht als ze bij gemeente Ed Doetinchem terechtkomen, terwijl er ook een WO-verzoek een mailadres is?
Dan geef ik het woord aan de heer Moors.
Dank u wel, voorzitter. Het lijkt heel verwarrend, maar ze komen eigenlijk direct bij het archief waar ze ook moeten komen. Plus dat er gekozen is voor zoveel mogelijk kanalen om het zo makkelijk mogelijk te maken. Dus met het mailadres is het wel de goede weg die de mail volgt dan.
Maar gemeente Ed Doetinchem is toch een heel algemeen adres. Waar komen die dan terecht?
De heer Moors.
Dank u wel, voorzitter. Dat klopt, maar er zitten archiefmensen achter die dat screenen. En die screenen dan waar het heen moet. En dan gaat het dus direct naar de juiste afdeling toe.
Mevrouw Ketting.
Dat is een voldoende antwoord voor mij.
Hartstikke mooi. Dan geef ik het woord aan de heer Veldkamp.
Dank u, voorzitter. Ja, even duidelijke vraag nog aan meneer Bouwmans. U zegt toe dat ik dat openbaar ga maken, tenminste naar ons toe een lijstje maak Maar ik vroeg me af, de bedoeling is dat het uiteindelijk op de website gepubliceerd wordt. En de vraag was eigenlijk, het is nog niet klaar, dat plooi. Wanneer denkt het college, hebben jullie is er een ultimatum of een datum gesteld van als het dan niet klaar is, dan gaan wij op de site zelf plaatsen?
Ik geef het woord aan de heer Bammans.
Nee, ik snap de vraag van de heer Veldkamp goed. Wat ik net probeerde te zeggen is dat we eigenlijk nog niet weten wanneer het Rijk deze applicatie klaar heeft. Dat ze zich laten aanzien dat het nog wel even duurt. En daarom voelde ik me ook wel vrij om de toezegging te doen om op enige wijze bekend te maken wat wij aan verzoeken krijgen. Alleen we moeten even kijken welke vormen dat doen. Dus dat zal nooit de diepgang hebben die dat systeem denkt aan te kunnen. Want dan maken we eigenlijk ons eigen systeem. En dat is denk ik niet kosteneffectief. Maar wat je wilt doen volgens mij is gewoon inzage geven aan hoeveel van dit type verzoeken je krijgt. En waar die dan zo grofweg over gaan. Nou, ik denk dat je straks in dat systeem, ik kijk even naar de heer die er misschien wat meer verstand van heeft, dat je echt door kunt klikken. Nou, dat zal dan natuurlijk niet gaan. Dus dit is een wat, hoe moet ik dat nou zeggen, wat meer een korte opsomming, wat niet heel diepgaande informatie verstrekt, maar wat in ieder geval wel inzage geeft. En ik denk dat dat ook al belangrijk is. Dus dan kunnen we die tussenstap maken zonder dat het ons ook de kop kost qua inzet van personeel en middelen.
Dan kijk ik nog één keer de zaal in of daarmee alle vragen beantwoord zijn of dat er nog behoefte is aan een tweede ronde. Dat is volgens mij niet het geval. Dan sluiten we dit agendapunt. Dames en heren, ik ben haast vergeten om te kijken of dit een bespreekstuk of een hamerstuk wordt. Mag ik graag vingers zien voor een bespreekstuk? Dat zijn er geen. Dan komt het als hamerstuk op de agenda voor de volgende raadsvergadering. Dan is het hiermee wel afgerond. Dan zijn we bij het tweede raadsvoorstel, of bij het tweede stuk gekomen. Dat is de begroting 2023 en jaarstukken 2021 VNOG. Hiervoor hebben wij geen insprekers, dus ik kan gelijk beginnen. Mag ik jouw bordje even zien van de SP? Dat vind ik heel fijn altijd. Ja. Ik heb een heel mooi systeem om te zien wie er heeft de vraag gesteld, et cetera. En ik zie in ieder geval dat meneer Knipping een vraag heeft gesteld. Er waren er nog meer. Ja. Dan begin ik bij de meneer Knipping.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb één vraag. Ik lees in de stukken vanwege de wettelijke eisen op de functionaliteit en de staat van onderhoud, wat voor kazernes onder andere geldt, dat dit op 1 januari 2025 allemaal in orde moet zijn. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar hoe dan de staat ervan is op dit moment. Dankjewel.
Dank u wel, meneer Knipping. Dan ga ik door naar meneer Van Pul.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb vier vragen. Ik zal eerst drie stellen en dan de vierde voor de tweede ronde. Op een gegeven moment bij het lezen, ja, ik ben ook maar een leek, maar op een gegeven moment kom ik het woord tegen demarcatietaken. Ik heb zelfs opgezocht in het woordenboek wat dat woord moest zijn. Dat betekent eigenlijk een beetje omarmen. Maar kunt u hier voorbeelden van nemen of iets beter over uitleggen? En de tweede vraag is, de overschotten door corona is vrij hoog, bijna 5,3 miljoen. Dan gaat 4,7 miljoen wordt er toegevoegd aan de reserves. Het laatste deel wordt dan verdeeld weer over de gemeentes en dan krijgen we een 40.000 euro voor terug. Ik zie het eigenlijk Zijn het, of laat ik zo zeggen, laat ik netjes blijven. Zijn er taken die nog uitgevoerd gaan worden de komende jaar of komende jaren, zeg maar een inhaalslag vanwege de corona? Of is het gewoon een ordinaire toevoeging aan de reserve? 4,5 miljoen. En, want eigenlijk, als je het goed zou willen doen, dan zou Doetinchem 3,5 ton terug moeten krijgen. Want we gaan volgend jaar, plus een verhoging, toch weer meer betalen. Dan gaan we bijna 3,3 miljoen betalen. En als dan die taken ingehaald zouden moeten worden als die er nog zijn van de corona, dan denk ik dat er ook wel personeelstekort komt en dan blijven er misschien weer taken liggen voor dat jaar. En de derde vraag is, waarom is damals, toenmals, de Doetinchems brandweerkazerne overgedragen aan de VNOG? En waarom komt die nu eigenlijk zonder kosten weer terug? Wat is daar voordeel en nadeel van geweest? Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Pul. Dan geef ik nu het woord aan meneer Kastelein van de gemeente Belangen Doetinchem.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel staat dat het college er scherp op zal toezien dat de overheveling van de facilitaire en huisvestingstaken van de gemeente naar de VNOG niet zal leiden tot extra kosten. Hoe wordt de raad daarover geïnformeerd? Wordt dat duidelijk weergegeven in de financiële stukken?
Dank u wel, meneer Kastelein. Dan kijk ik heel van de grond. Zijn er nog meer mensen? Mevrouw Ketting van D66.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt gesproken over dat de overgang budgetneutraal is van de kazernetaken. Krijgen wij dat nog inzichtelijk? Want die cijfers worden nu nog niet overlegd. En het tweede is, ja, die begroting is natuurlijk gemaakt ver voor de energiecrisis. En ik kan me voorstellen dat dat best grote effecten gaat hebben. Kunt u daar wat over zeggen?
Dank u wel, mevrouw Ketting. Kijk nog even rond. Ik dacht dat mevrouw Linge ook vragen wou stellen, maar dat wist... Nee? Verder nog? Nee, dan zijn alle vragen gesteld voor de eerste ronde. Geef ik het woord aan het college.
Voorzitter, dank u wel. Ja, de VNOG. Ik denk dat het een jaar of 3, 4 geleden was dat wij met elkaar diepgaand gesproken hebben over de financiële problematiek die op dat moment bij de VNOG aan de orde was. En dat had eigenlijk een aantal verschillende oorzaken. Maar u herinnert zich vast van uzelf en van mij dat we daar wat minder gelukkig mee waren. En dat wij ook de inzet hebben gepleegd om met name die financiën onder controle te krijgen. En dan zou je kunnen zeggen, maar dat is echt te optimistisch, van nou, dat is goed gelukt. Want moet je eens kijken hoeveel geld je hebt overgehouden. Dus dat is een zeer geslaagde actie geweest. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal het eerlijke verhaal, ook niet hoe het gegaan is. Ik denk wel dat we met de problematiek die toen speelde en de financiële bijstelling, hè, want we zijn toen meer gaan betalen, maar wel met de druk die ook de gemeenteraad van Doetinchem erop heeft gelegd om dat te beheersen, die organisatie wel in controle is gekomen. En het belangrijkste daarvoor was dat we in januari 2021 het dekkingsplan hebben vastgesteld. En dat dekkingsplan, dat heeft op een nieuwe manier gekeken naar wat staat nu waar in de regio en wat betekent dat voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de brandweerzorg. Dus dat heeft tot een grote herverdeling geleid van onder andere materieel en vooralsnog niet tot een sluiting van kazernes. Dat had overigens ook gekund. Nou, dat is niet overal even goed ontvangen, hè, want er zijn ook Achterhoekse gemeenteraden die bijvoorbeeld wel wat ontzet zijn over het feit dat daar materieel de garage uit is gereden, terwijl de rekening in de jaren daarvoor wel hoger is geworden. Nou, dat speelt eigenlijk in Doetinchem niet, want in Wiel is weliswaar wat naar buiten gereden, maar dat werd toch niet zoveel gebruikt, dus dat is wel jammer. Maar dat wordt niet als een groot verlies ervaren. En in Doetinchem is met name in de kazerne de samenstelling van het materieel wat gewijzigd en wat passender is ook bij het veiligheidsbeeld wat wij hier hebben. Dus voor ons is dat denk ik helemaal prima. En is de voorziening hier gewoon in onze gemeente goed. Nou, ik zei het al, we hebben twee kazernes. Eén in Wiel die nog gemeentelijk eigendom is, in de tijd nog door de voormalige gemeente Wiel is gerealiseerd. En de kazerne in Doetinchem. De huidige kazerne staat denk ik inmiddels alweer een jaar of 6. Hij heeft in de tijd de architectuurprijs gewonnen. Prachtig gebouw. Maar om btw-redenen is dat in de tijd overgedragen aan de VNOG. Dat gold ook voor een aantal brandweerkazernes, dus het was niet uniek, ik geloof een stuk of 4. Maar dat maakt dat er nu een aantal kazernes, dus anders dan al die andere kazernes, ruim 60, niet in gemeentelijke eigendom zijn, maar in eigendom van de regio. Nou, dan kom je op het punt demarcatie. Ik wist ook niet precies wat het betekende, zeg maar, richting de heer Van Pul, maar Nou ja, ik praat dan ook met iedereen na, maar eigenlijk gaat het over de huisvesting en alles wat daarmee samenhangt. En moet je die demarcatieverordening zo zien dat daarin geregeld wordt, wat verwachten we nou van de huisvesting, van de brandweer, de regionale brandweerzorg, is geen gemeentelijke taak meer, in een gemeentelijk gebouw. Nou, ik zal u niet vermoeien met alle gesprekken die we daar bestuurlijk over gehad hebben, maar dat gaat dan bijvoorbeeld, het is heel simpel als je een kazerne hebt die op zichzelf staat. Heel veel van die kazernes staan bijvoorbeeld in een gemeentelijk gebouw, zijn gekoppeld aan de gemeentewerf, dus aan de reinigingsdienst. Of zijn gewoon onderdeel van het gemeentehuis, of zijn gekoppeld aan een politiebureau. Nou, je kunt je allerlei samenspel voorstellen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over wie gaat er nu over de wc-rollen, of over de schoonmaak, of over het alarmsysteem, of de koffie. Nou ja, je kunt je voorstellen, complex, want in de ene situatie is er wel iemand verantwoordelijk, in de andere niet. Nou, er is een soort van model uitgerold over de regio waar die kazernes aan moeten voldoen. Nou, dat gaf ook nogal wat reuring, want dan kwamen we bijvoorbeeld in de situatie dat kazernes van een bepaalde omvang moeten een wasstraat hebben. Zodat die auto's schoongespoten kunnen worden. Want u weet, bij de brandweer, de auto's zijn altijd spik en span. Maar er zijn ook plekken waar de kazerne naast een wasstraat staat. Ja, dan is het een beetje onzinnig dat de VNOG zegt, u moet een wasstraat aanleggen, terwijl aan de andere kant van het hek gewoon een commerciële wasstraat is. Nou, dat soort veldjes, laat ik het maar even zo noemen, hebben we er allemaal uitgekregen. En dat heeft geleid tot een beeld bij wat moet er in de regio gebeuren. Nou, dan zie je dat heel veel gemeenten nog heel veel achterstallig werk te doen hebben, waar gewoon door de jaren heen kennelijk te weinig is gedaan om die kazernes up-to-date te houden. Maar dat geldt niet voor onze gemeente. Dus onze beide kazernes zijn gewoon up-to-date en voldoen. Dat is fijn, want daarom kan ik ook zeggen dat het ons geen geld gaat kosten om aan die demarcatie te voldoen. Want ook even de vraag van mevrouw Ketting. En de heer Langekamp vroeg dat volgens mij ook. De heer Kastelein, excuus. Dat het budgetair neutraal voor ons is. Dus dat de kazerne komt terug en we krijgen weer een eigendom. Dus we gaan nu ook omgekeerde factuur. Want wij krijgen nu een factuur van de regio voor gemeentelijk gebruik. Straks gaat er een factuur naar de regio voor regionaal gebruik. Want u weet ook dat er ongeveer 20, 25 werkplekken zitten in de kazerne waar de regio gebruik van maakt. Overigens moet ik ben wat lang van stof, maar ik wil het graag goed uitleggen. Ook zit daar wel weer een complexiteit, want wij willen heel graag dat er heel veel mensen van de regio bij ons komen werken. En waarom? Omdat die mensen de dekking van de wagens verzorgen in Doetinchem. Wij hebben te weinig vrijwilligers om met name overdag die wagens te laten rijden. Dus omdat de regionaal personeel hier zit en kan werken, kunnen onze auto's ook uitdrukken. Ja, dat is bijvoorbeeld in andere plekken met kleinere kazernes niet zo. Dus we hebben er ook wel baat bij dat het zo is. Nou, waar blijkt dat nou uit? Nou, eigenlijk moet het niet blijken. Althans, een beetje in de richting van de Kastelein. Als er geen overschrijding is, ziet u ook in de verantwoording daar niks op terug. Want dan doen we het gewoon budgetair neutraal. Dat is denk ik ook richting mevrouw Ketting het antwoord. Dus wij komen niet met een aparte rapportage. Maar wij hebben u nu gezegd, dat is budgetair neutraal. Dus als dat niet zo is, dan komen we bij u terug. Ik kan me dat nu niet voorstellen, want op basis van de input van de afgelopen 2 jaar, in ieder geval waar ik bij geweest ben, is dit altijd uitgangspunt geweest. En alle berekeningen die ik heb gezien, is dat ook reëel. Nou raakt mevrouw Ketting wel aan een probleem. En dat is de energienota. Ja, wij hebben een modern gebouw, gelukkig. Dat geldt overigens ook voor de posten in Wehl. Maar het zijn natuurlijk grote loodsen die verwarmd worden. Dus u kunt zich voorstellen dat ook de VNOG zich ervan bewust is dat er her en der wel hogere rekeningen komen. Maar dat is dan voor rekening, in dit geval straks van de gemeente. Dus wij moeten ook goed kijken naar, de nul op de meter kant van dat gebouw en de verduurzaming. Dus dat heeft echt wel onze aandacht om dat gewoon goed te regelen. Hoe het precies stand van zaken is, moeten we niet vragen. Als u daar wat meer over wilt weten, moet ik dat laten uitzoeken. Ik heb de heer Knipping volgens mij ook antwoord gegeven over de staat van onze kazernes, van de kazernes. Die van ons zijn goed, maar dat geldt niet overal in de regio. Is dat allemaal heel problematisch? Er zijn bijvoorbeeld kazernes waar, kijk, vroeger waren ze bij de brandweer eigenlijk alleen mannen. Nou, gelukkig tegenwoordig ook heel veel vrouwen, maar er zijn kazernes waar bijvoorbeeld geen gescheiden sanitaire voorzieningen zijn. Ja, daarvan kun je zeggen, vergaat de wereld als mannen en vrouwen naar dezelfde toilet moeten of onder dezelfde douche als ze even op de beurt wachten. Maar ja, dat is eigenlijk niet wat je wilt. Dus dat wil je wel ook arbotechnisch gewoon up-to-date maken. Hoogte van de kazerne. Er zitten ook echt wel dingen bij waar je echt wel wat ook als goed werkgever aan moet doen. Dus ook vanuit, ik heb een portefeuille brandweer in het bestuur van de VNOG, vind ik het ook belangrijk dat die investeringen voor onze vrijwillige medewerkers ook wel worden gedaan. Want ja, goed, het zijn mensen die hard werken voor weinig geld, maar ook soms hun leven in de waagschaal zetten. En die moet je ook zorgen dat dat soort dingen gewoon goed voor elkaar zijn. Incidenteel structureel, nog even richting de heer Van Pul. Die 5,3 miljoen, dan sluit ik ook af. Daar hebben we ook lang over gesproken in het bestuur. Mijn inzet was ook wat terug kan naar de gemeente, moet ook terug. Want we betalen genoeg. Dus er is, wat er achtergehouden wordt, laat ik maar zo zeggen, is of nodig omdat het uitgestelde betalingen zijn. Activiteiten zijn die nog uitgevoerd worden waar dan het geld bij blijft. Dus dat komt extra werk in het komende jaar, betekent dat. Moeten we nog maar zien of dat in de praktijk kan. Dus als dat geld nu weer over wordt gehouden, heb je een legitieme titel om te zeggen, stort het dan maar terug. En de andere is dat de reserves nu wel maximaal aangevuld zijn. En dat je dat niet nog een volgend jaar weer hoeft te doen, wat mij betreft.
Dan dank ik de portefeuillehouder.
Dank u wel.
En dan gaan we door naar de tweede ronde. Vingers voor wie vragen hebben. Dat is de heer Van Pul, geef ik hem gelijk het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk niet specifiek over de begroting, maar wel over de VNOG, zeg maar. Zou je eens kunnen vertellen hoe het op dit moment gaat met het crisisopvang hier in Doetinchem? Zit hij vol, zit hij niet vol? Hoe gaat het daarmee, laat ik het zo zeggen.
Geef ik het woord aan de portefeuillehouder? Het mag. Ja, voor mij wel. Ik bedoel, het wijkt wel een beetje af, maar als je te kort en bondig houdt, dan...
Nou ja, heel kort en goed. Eigenlijk goed. We zijn ermee gestart. Velen van u waren ook op de dag voordat het geopend werd. We hebben 3 groepen binnengekregen. 2 groepen met name gezinnen. Een deel was al wat langer in Nederland, zat in Brabant. Een deel was nog maar net in Nederland, kwam via Apeldoorn naar ons. En we hebben 75 AMA's gekregen, alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dat is een hele dankbare groep. Het zijn overwegend jongens. Dat zijn tieners. Er zit goede begeleiding op vanuit het COA. Daar zijn we ook tevreden over. Kinderen zijn wel leerplichtig, maar ook leergerecht. Gerechtig, moet ik zeggen. Dus we moeten ook onderwijs voor ze aanbieden. Ik ben heel trots op onze scholen hier in de gemeenschap. Van voortgezet onderwijs tot primair onderwijs tot ROC. Die echt bereid zijn om schakelklassen in te richten. Daar docenten voor binnenhalen. Ook mensen die met pensioen zijn en weer terugkomen om voor de doelgroep te werken. Dus ik denk dat we vanaf volgende week ook onderwijs kunnen aanbieden. En dat is heel belangrijk, want dat is dagbesteding, dagactiviteit. Dus kinderen zitten niet te lummelen, maar zijn gewoon lekker aan de slag. Kunnen de taal leren, zijn met elkaar bezig. Dus dat is echt heel goed. Gezinnen hebben naar hun zin. Het is een sobere voorziening, hè. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het is geen luxe vakantiepark. Maar dat gaat allemaal goed. De eerste dagen hebben we allerlei dingen meegemaakt waar we aan moesten wennen over en weer. Maar dat lossen we gewoon steeds op. Dus het is rustig en kalm. Eigenlijk ook geen gedoe eromheen. Soms zijn er vragen. Hè. En dan worden mensen op een fiets aangetroffen. En dan denken mensen van, god, hoe komen ze aan 20 gele fietsen? Nou, dan wordt er wel eens gebeld. En dan leggen wij uit dat die fietsen daar staan. Dus dat het allemaal niet gestolen is. Dan is het weer goed. Dus dat maak je ook mee. Maar we merken heel veel bereidheid in de samenleving om te helpen. En om dingen af te brengen. Dus we hebben van alles gekregen. Van speelgoed tot tandenborstels. Tot kleding. Dat is mooi om te zien. Dus eerste ervaringen zijn positief. We moeten ergens de komende tijd de korte evaluatie doen. Hadden we gezegd in verband met 1 oktober. Dus dat pakken we op. Maar we zijn een mooi voorbeeld. We hebben inmiddels een aantal bezoeken gehad van andere gemeentebesturen. Die hier komen kijken of ze dit in hun eigen gemeente ook kunnen gaan doen. Dus dat is ook mooi om te constateren. Misschien even een korte update op deze manier.
Dank u wel. Dan waar Van Pul? Dan gaan we dat niet doen, want dat is echt een ander onderwerp. En dan mag je dat... Ga je dat over de VNOG of gaat het over... Is goed, dan stel je vraag.
Nee, ik heb nog geen antwoord gekregen van, zit het helemaal vol? Want we hebben toen gezegd 225, zit het nu 150 of zit het 200? Of... Ik dacht wel dat het goed ging, maar je leest eigenlijk niks in de krant, zeg maar. Dus,
De heer Bouwmans.
Nee, de krant staat momenteel vol met wat anders. Maar en op zich is dat positief dat er niet over geschreven wordt. Want dat betekent dat het, denk ik, rustig is. Maar er zit, ik weet niet of het precies 225 zijn, maar het zit nagenoeg vol. En daarvan zijn, dacht ik, ongeveer 110, 115 kinderen. Dus het zijn die 75 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Maar er is ook een groot deel kinderen vanuit de gezinnen. Het zijn kinderen van 0 tot 18. Dus voor die enorme groep, hè, want dat zijn 5 klassen, dat is een beetje omgerekend, 4, 5 klassen, moeten we nu onderwijs gaan verzorgen. Dus dat is echt een hele opgave. Dus vandaar dat ik net ook zei, ik ben wel trots dat we dat hier met het onderwijs, en het onderwijs dat ook gewoon spontaan zelf, bam, oppakt. Dat is echt weinig gezien in de rest van het land. Dus daar mogen we met elkaar nou, ook fier op zijn, dat we dat hier in Doetinchem zonder klaar gewoon doen.
Oké, top. Dan ronden we dit onderwerp af. Dan is het alleen nog de vraag, is het een bespreekstuk of een hamerstuk? Ik zou graag vingers willen zien voor een bespreekstuk. Dat zijn heel weinig vingers. Dan komt het als hamerstuk op de agenda voor de volgende raad. Oké, dan gaan we door naar het laatste onderwerp van voor de pauze. Ene laatste, excuus. Excuus, ja, nee, jullie hebben gelijk. We hebben ja, de verordening maatschappelijke ondersteuning en verordening jeugdhulp heb ik staan. En we hebben één inspreker in ons midden, dat is meneer Leen van der Heijden. Ik denk... Dus hartelijk welkom. Hij weet ondertussen hoe het hier werkt, dus dat hoef ik niet verder aan hem toe te lichten. Dan wil ik graag het woord geven aan meneer Van der Heijden.
Dankjewel. Verordeningen en de realiteit van alle dag, dat zijn twee totaal verschillende zaken. En ik wil vandaag een paar dingen zeggen die hiermee te maken hebben. Wij zijn als Sociaal Raad een cliëntenorganisatie. En dat betekent dat we vaak te maken hebben met de boodschappen van de mensen die het ondergaan. En niet met de boodschappen van, zeg maar, de verordeningen die over die mensen gaan. Dat betekent dat ik, als ik kijk naar ons advies en ik kijk naar het antwoord van BMW, wij eigenlijk heel blij waren met dat antwoord. In de zin van dat we dachten, oké. Dat advies wordt serieus genomen. Ik neem er een paar punten uit. De vindbaarheid en leesbaarheid. Ik loop al heel wat jaartjes mee in dit circuit en ik denk dat een aantal van u die ook hier wat langer zijn, mij vaak horen zeggen, het is hbo-taal. Zelfs de toelichtingen zijn hbo half universitair en elke keer vraag ik om een publieksvriendelijke versie. En elke keer wordt ook gezegd dat dat wel zal gaan gebeuren, maar ik snap ook heel erg dat het verdraaide moeilijk is om dat te doen. Als ik zie dat in de toelichting op de verordeningen ik nog moeite moet doen om goed te snappen wat nou de toelichting is, en denk ik, nou, dan wordt het me duidelijk gemaakt, dan, ja, dat is gewoon, dat blijft een toestand. Dus ik blijf aandringen op, ook al zegt de BMW in haar reactie, wij zullen daar aandacht voor vragen, dat daar ook echt aandacht voor komt, anders dan houden we het bij de woorden. Veel van wat wij te bedden wilden brengen hebben we al met de ambtenaren besproken. Dat betekent dat in de terminologie een aantal dingen aangepast zijn. Daar zijn we blij voor. Dat is een goede samenwerking geweest tussen een aantal van deze mensen uit de cliëntenploeg. Dus dat is prima. Het begrip onafhankelijke cliëntondersteuning. Ik heb eens even gekeken bij de definities die opgenomen zijn. En tot mijn verbazing zag ik dat het begrip onafhankelijke cliëntondersteuning niet in de definities opgenomen zijn, terwijl wij toch heel vaak aangedrongen hebben op dat begrip onafhankelijke cliëntondersteuning. Als je uit de klanttevredenheidsmetingen of uit gebruik kijkt bij de klanttevredenheidsmetingen, dan zie je dat er maar dat klanttevredenheid of onafhankelijke cliëntondersteuning beperkt bekend is en beperkt gebruikt wordt. Ook hier dringen we dus aan op. Al zegt het antwoord van BMW, dat heeft onze aandacht. En u hebt ook het koploperstraject, dat wij als we terugkijken naar de praktijk, het idee hebben dat daar toch nog wel een slagje te maken is. Verder, wij hebben deze zaken besproken, denk ik, in het voorjaar. En er is ook een kwestie van voortschrijdend inzicht. En daar wil ik een paar dingen van zeggen. In uw raadsvoorstel wordt hoog opgegeven over de veranderde werkwijze die de cliënt meer gelegenheid zou geven. In de laatste gesprekken, het begrip keukentafelgesprek is een van de zaken die u absoluut bekend zal zijn. Dat keukentafelgesprek, dat was in eerste instantie een gesprek in zijn totaliteit over het wat en het hoe. Dat is nu gesplitst. Dat is gesplitst in wat krijgt u als indicatie en het hoe gaat naar de zorgverleners. Onze vraag is of nou dat keukentafelgesprek verschoven wordt naar de zorgverlener, of dat er twee keukentafelgesprekken gevoerd worden en hoe dat dan zit. En dat wordt nog gecompliceerd en daar wil ik mee afsluiten, want ik heb een beperkte tijd, dat weet ik. Dat is het begrip onderaannemerschap. Het begrip onderaannemerschap betekent dat als de zorgaanbieder denkt, ik kan mijn dienst niet leveren, maar ik heb wel een aantal onderaannemers die dat voor mij kunnen doen. Hoe gaat dat nou werken? De uitwerking daarvan is voor ons in ieder geval nog onduidelijk. Waar moet je nou uiteindelijk met je klachten heen? Naar de hoofdaannemer? Wij denken van wel, want die heeft het aangenomen. Wat is de relatie tussen die hoofdaannemer en die onderaannemer? Dus in de verduidelijking van het geheel zou in de verordeningen waarschijnlijk ook iets opgenomen moeten worden over de relatie tussen de zorgaanbieders en hun onderaannemers. Voorlopig voldoende.
Dan dank ik de heer Van der Heijden van de Sociale Raad. Dat was ik zo net nog vergeten te zeggen. Dan kijk ik in de zaal of er vragen zijn voor meneer Van der Heijden. Die zijn er. Dan begin ik bij je, mevrouw Dikkenberg.
Is het? Ja, oké. Dankjewel, voorzitter. Ik vroeg me af, want u had het net over de definitielijst. Vindt u de woorden die wel zijn opgenomen in de definities wel voor iedereen te begrijpen?
Dan geef ik het woord aan de heer Van der Heijden.
Ik denk het niet. Maar er is in ieder geval een poging. Je geeft een lijst. Maar als in die lijst dan ook nog de onafhankelijke cliëntondersteuning ontbreekt, dan denk ik dat ik als cliëntorganisatie moet zeggen, hé, dat hoort er ook bij.
Mevrouw van den Dikkenberg van Lokaal Belang Doetinchem.
Dankjewel.
Dat is mooi. Meneer Hollander van D66, ik geef u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank wel voor het advies in ieder geval hierin. Je zegt al iets over de publieksvriendelijkheid. Dat het ook leesbaar moet zijn voor laaggeletterden. De gemeente heeft daar ook beleid op gemaakt in de Doetinchemse agenda toegankelijkheid. U loopt ook al een paar jaar mee. Vindt u dat het die toegankelijkheid verbetert of blijven op hetzelfde niveau zitten?
Meneer Van der Heijden.
Hetzelfde niveau.
Dan wou ik graag het woord geven aan meneer Van Pul van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag sluit eigenlijk een beetje aan bij mevrouw Van der Dikkenburg. Met de vraag geeft u in eerste instantie aan van iedere keer wordt genoemd algemene voorzieningen, zeg maar. Wat bent u dan mee? Kijk, als je dan een brief schrijft, dan komt dat natuurlijk heel vaak voor. Kijk, datzelfde als je college van BMW alle namen moet gaan noemen. Dan noem je dat ook gewoon college van BMW, wat je dan schrijft. Zeg maar, we hebben het ook geholpen met een lijst met algemene voorzieningen die er dan spelen, die als bijlage wordt toegevoegd.
Meneer Van der Heijden.
Heb je daarmee geholpen? Sorry.
Ja, wij hebben bij de bespreking van de stukken geprobeerd de begrippen algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijk en nog wat anders, wat eigenlijk verschillende ladingen dekt, terug te geven. En er is ook wat mee gebeurd door de ambtenaren om dat helderder te maken, om dat te definiëren. Want een algemene voorziening en algemeen gebruikelijk en algemeen toegankelijk, er zijn steeds verschillende zaken waar we mee te maken hebben. Dus ik zou maar zeggen, op het moment dat je de term gebruikt, dan moet je bijna een voorbeeld geven om aan te geven hoe het werkt.
Meneer Van Pul, VVD.
Ja, dan had ik nog een volgende vraag, een tweede. Bij de tweede advies, en ik las ergens anders verder ook, daar geeft u eigenlijk aan dat als er een zorgplan wordt opgesteld met cliënt, met gemeente en de zorginstelling, dat dat eigenlijk niet genoeg is, dat daar nog meer mensen bij moeten zitten. Klopt dat?
Meneer Van der Heijden.
Niet helemaal. Wat ik bedoel is het volgende. De wijziging gaat ervan uit dat de gemeente aangeeft wat de cliënt in een maatwerkvoorziening krijgt. Dan de volgende stap is dat er een zorgverlener, een zorgaanbieder bijgehaald wordt die met de cliënt uitwerkt hoe dat er dan uit gaat zien. Mijn vraag was over het keukentafelgesprek of dat nou één keukentafelgesprek is waarbij zowel het wat als het hoe in één keer besproken wordt, of dat er nu twee verschillende situaties ontstaan. Want als er twee verschillende situaties ontstaan, dan is het heel belangrijk dat het keukentafelgesprek over het hoe voor de cliënt waarschijnlijk van groter belang is dan of hij die 2 uur of die 6 uur krijgt. Want dat is formeel. Dus ik zoek een beetje wie daar dan de verantwoordelijkheid voor neemt. En ik zoek een beetje wie daar dan bij zit. En dat weet ik niet precies.
Ik dank u wel. Ik kijk of er nog meer vragen zijn richting mevrouw Lingen.
Ja. Ik had even een vraag, hoor. Want ik weet voor mijzelf is het zo van, ja, ik weet niet hoe het precies werkt. Maar stel je voor dat je een zorgbehoevende persoon hebt en die wilt zeg maar een vergoeding hebben in de kosten van de opleiding van een hulphond. Hoe gaat dat?
Meneer Van der Heijden.
Dan ga je naar het buurtplein. En dan leg je je vraag voor en dan wordt er gekeken of dat binnen de verordening valt en of op welke wijze er hulp geboden kan worden bij deze vraag. En dat wordt dan doorgezet, eventueel, als er een toekenning is, naar een zorgaanbieder, een zorgverlener die dat kan regelen. Maar dit gaat om een hulpmiddel in eerste instantie. Al is het allemaal een leven, dat vind ik altijd een beetje moeilijk om een hond een hulpmiddel te noemen. Maar het is een gegeven en er zal eerst gekeken worden of hulphond binnen de verordening valt. Of dat dan een kwestie is dat het een heel specifieke vraag is. En dan blijft de buurtkorts degene die de regisseur zou moeten zijn op dit stuk.
Ja, we gaan verder in de vragen, mevrouw Lingen. Ja. Zijn daarmee alle vragen gesteld richting de sociale raad? Ja. Dan dank ik meneer Van der Heijden vriendelijk. Dan gaan we over naar de vragen voor het college. Wie heeft er vragen voor het college? Dan begin ik bij mevrouw Veldhuis van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ik had om te beginnen eerst drie vragen. En die spitsen zich eerst een beetje toe op het PGB. He, want ik zie bijvoorbeeld, er wordt nou resultaatgericht geïndiceerd. Maar dat geeft eigenlijk de zorgverlener de vrijheid om naar eer en geweten uren in te zetten in wat hun inschatten wat goed is. Maar wat nou als een zorgvrager kiest om niet voor zin te gaan, maar voor PGB te gaan? Hoe weet je dan welke uren daar ingezet worden en hoe is daarvoor de weg goed geregeld? En daarnaast was ik heel benieuwd hoe het gaat met de huidige en verlengde budgetten. Want er wordt nou bijvoorbeeld neergezet dat mensen die kiezen voor een PGB, dat een informeel tarief is van 21,68. Maar wat nou dat mensen nog een jaar lang een PGB hebben? Behouden ze dat PGB? Behouden ze die uren? En behouden ze dus het recht van die zorgverlener?
Ik dank u wel, mevrouw Veldhuis. Ga ik door naar meneer Hollander van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk geen vragen over de algemene verordening, maar wel naar aanleiding daarvan. De afgelopen jaren zien we eigenlijk een toename van de algemene voorzieningen in de WMO en in de jeugdzorg. We gaan ervan uit dat de bedoeling is dat er duurdere maatwerkoplossingen daarmee worden voorkomen en ook duurdere zorg. Is die verschuiving ook zichtbaar en hoe wordt dat in de sociale rapporten eigenlijk gerapporteerd? En de tweede vraag is, is het college ook van plan om de komende jaren eigenlijk nog meer van die algemene voorzieningen in het leven te gaan roepen? Zodat eigenlijk de individuele beschikkingen nog meer kan teruggedrongen worden.
Dank u wel, meneer Hollander. Gaan we door naar mevrouw Stienissen van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is, voor hoeveel mensen heeft de nieuwe verordening gevolgen, zowel positief als negatieve zin? En waarom wordt het PGB-tarief gebaseerd op het laagste geofferde tarief? Wat heeft dit gevolgen voor de mensen die PGB gebruiken en een hogere kosten kwijt zijn dan in de laagste tarief? En dan heb ik drie. De financiële gevolgen zijn al meegenomen in het bestuurlijke monitor. Kan de wethouder nog even in het kort aangeven wat de hoofdlijnen zijn van die financiële gevolgen voor de gemeente? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Stienissen. Dan ga ik door naar mevrouw Van den Dikkenburg van Lokaal Belang Doetinchem.
Dank je wel, voorzitter. Ik heb drie vragen. De eerste is, waarom zijn de documenten juridisch niet meer geldig als er een link in geplaatst wordt? Want wij dachten eigenlijk, het lijkt ons zo makkelijk. En wij zien dit bij andere documenten soms wel, dat er een link in geplaatst kan worden. En die zijn dan nog wel geldig. Dan had ik nog de vraag. De verordening is onleesbaar voor veel mensen, zelfs met deze definiëring. Wat ik aansluit op wat deze meneer zei. Sorry, ik ben heel slecht in namen. Hoe gaat u ervoor zorgen dat ook zij de verordening snappen? Bijvoorbeeld mensen die laaggeletterd zijn. Vraag 3. Als er een onderaannemer is, hoe waarborgt u dan nog de kwaliteit van zorg? Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond. Zijn alle vragen gesteld voor de eerste ronde? Dat is niet het geval. Mevrouw Pijning, SGP ChristenUnie.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb naar aanleiding van het verhaal van meneer Van der Heijden, wil ik eigenlijk de vraag stellen die hij stelde. Ik weet even niet of de wethouder dan sowieso ingaat op de inspreker, maar goed, anders stel ik de vraag nog een keer. Hoe dat nou zit met het gesplitste keukentafelgesprek?
Dan ga ik er nu vanuit dat alle vragen wel gesteld zijn voor de eerste ronde. Geef ik het woord aan de heer Mors. Ja, de heer Mors.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken, we hebben verschillende vragen. Ik zal er proberen te kijken of ik de meeste kan beantwoorden. Even kijken, de algemene voorzieningen. Of er meer algemene voorzieningen gaan komen, nou, vooralsnog niet. Dit is het pakket waar we nu denken dat voldoende moet zijn. Dan hebben we even kijken hoeveel mensen. Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of. Ik ga kijken of dat ik een antwoord kan krijgen. Ja, dan moeten we echt gaan kijken hoeveel mensen. Dan moeten we al eventjes verschuldigd blijven. Dat durf ik niet te zeggen. Waarom het laagste tarief voor wordt genomen? Nou, het is de keuze geweest om dat te doen doordat we dan een reëel tarief hebben. Want de laagste, dat is ook iemand die dat ingediend heeft. Dus dat is een tarief dat gebaseerd is op een aanbieder. En vaak zijn het kleine aanbieders die dit doen en die hebben niet zoveel overhead. Dus moet het laagste tarief zeker voldoen. En in de oude situatie was er ook al een korting op het tarief. Dus met dit nieuwe tarief moet echt wel voldoende zijn.
Ik zie een vraag, interruptie voor van mevrouw Veldhuis.
Dank u wel. Maar is dat laagste tarief dan leidend of kan daar nog bezwaar op gemaakt worden of van afgeweken worden?
De heer Moors.
In principe is het leidend, daarom staat hij ook in de verordening. Dat is de leidende tarief wat dan aangehouden wordt.
Mevrouw Stinissen van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Dus dat houdt eigenlijk in, dus als iets mensen dus met minder geld zouden moeten gaan doen. Want dat is, tenminste, daar komt het dus denk ik nu op neer.
De heer Moors namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Op het moment is er een afbouwregeling, dus tot die tijd wordt er gewoon netjes via een afbouwregeling dat gecompenseerd tot, dat is een half jaar is dat nog.
Mevrouw Stinissen namens de SP.
Dus met andere woorden, stel ze zouden nu zeg maar €10,75 bruto kunnen krijgen, dan kan het zelfs zeg maar nog lager komen. Ja, dat is wel heel laag wat ik nu zeg, maar ik bedoel, het is dus wel dat dus de aanbieder die het minst wil hebben, die wordt dan gepakt. Dus die markt gaat dan hier ook werken op die manier, of zie ik dat fout?
De heer Moors namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het laagste geoffereerde bedrag, die €20, zoveel, dat is het tarief, dat is het max, ja. Even kijken. Het snappen van de verordening, dat het lastig is. Het is een hele mooie. We hebben er meteen even gekeken wanneer dat klaar is. De buurtplein is op de website daarmee, is op de achtergrond mee bezig. In oktober wordt er een verduidelijking is al klaar. Dus dan zal er meteen een duidelijkere taal zijn, wat begrijpelijker is. En dat is ook voor ons belangrijk dat het zo snel mogelijk kwam. Dus we zijn blij dat het in oktober al kan komen. Dus dat is al vrij snel. En even kijken. Dan hebben we de juridisch met de links. Daar moet ik heel even kijken. Oké, ja, het probleem is als het document met de geldigheid, als de link wordt gewijzigd en het document zit nog de link naar een plek toe, dan werkt de link niet meer. En dat is het lastige. En vandaar dat je als je de link schrijft, ja, dat beter is in zijnde van als er een koppeling alleen is en die link is kwijt, dan klopt het niet meer. En dat maakt het lastig.
Dan geef ik nu het woord aan de heer Dales, die over zal gaan op de rest van de beantwoording.
Er waren een aantal vragen nog overgebleven. Nog dank trouwens voor de vragen, jullie allemaal. Het ging over de onderaannemers, of de kwaliteit van de zorg bij de onderaannemers gewaarborgd zijn. Ja, die moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria. En de hoofdaannemer is de aansprakelijk woord. Dus die kwaliteit die wordt gewaarborgd. Ik weet niet wat er nog meer over. En dan ging het over het gesplitste keukentafelgesprek van de ChristenUnie, was die vraag nog. Ja en nee. Dat ligt aan de inwoner, zeg maar de cliënt. Die kan zelf de keus maken of de gemeente ook bij aanzit, ja of nee. Dus in principe dan, of de cliënt gaat met de zorg aanbieden en samen aan tafel zitten, of ze gaan met de gemeente de zorg aanbieden aan tafel zitten. Dus de cliënt heeft zelf de keus. Volgens mij waren de vragen aardig beantwoord. Ik zal mevrouw Veldhuis aan, maar misschien een vraag.
Mevrouw Veldhuis, PvdA. Ja,
maar dan begrijp ik het dus goed dat ze dus twee gesprekken hebben.
Nee, de keuze is echt aan de cliënt zelf. Als de cliënt wil met de gemeente samen aan de tafel gaan zitten en met de aanbieder, dan kan het. Of de cliënt gaat alleen met de aanbieder aan de tafel zitten. Dus de cliënt heeft zelf de keuze.
Als de gemeente over, of als de portefeuillehouder het over de gemeente heeft, bedoelt die buurplein, neem ik aan.
Ja,
ja.
Sorry.
Mevrouw Stinnissen, SP.
Dank u wel, voorzitter. Staat dat dan ook heel duidelijk ook op de website dat ze daarvoor kunnen kiezen?
De wethouder.
Er wordt door het buurplein uitgelegd in het eerste gesprek. Ja.
Dan kijk ik rond.
Dank u wel, voorzitter.
Dan kijk ik rond of er nog vragen zijn voor de eerste ronde. Er is nog een aanvullende vraag. Ja, meneer Hollander van D66.
Ik had nog geen antwoord gekregen op mijn vraag van dat er een toename is van de algemene voorzieningen. Dat we dan daardoor ook een afname zien eventueel van durende maatswerkvoorzieningen. Is die verschuiving zichtbaar en hoe wordt dat gemonitord en hoe kunnen we dat in de sociale rapporten terugvinden?
Ik geef het woord aan de heer Moors.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat zouden we even moeten uitzoeken. Dat durf ik nu zo. Ja, het feitelijke. Ja, dat durf ik niet even te zeggen. Dus dat moeten we even uitzoeken.
Ik kan er misschien wel antwoord op geven. Op dit moment stabiliseert zich dat dus.
Dan kijk ik nog rond. Dan zie ik dat er nog een aanvullende vraag is van mevrouw Veldhuis. Of kan die ook voor de tweede ronde?
Ja, ik denk dat hij aanvullend is.
Dan is het woord aan u.
Ja, kunt u me nog iets meer vertellen over die afbouwregeling waar u het over had, over het PGB? Want die snap ik niet helemaal.
De heer Dales. Dat mag ook. Ambtelijke ondersteuning.
Ik wil die vraag wel even beantwoorden. U had een vraag gesteld, hoe zit het met de PGB? Op het moment dat het lager uitvalt dan de huidige indicatie. De huidige indicatie, daarbij blijft het vastgestelde PGB-tarief gelden zolang als de indicatie duurt. Zodra de indicatie afloopt, wordt er een nieuw tarief vastgesteld op basis van de nieuwe bedragen. En dan is er een afbouwregeling voor de periode van een half jaar. Dus dat betekent dat gekeken wordt hoe hoog is het PGB-tarief dat de inwoner normaal gesproken over een half jaar zou ontvangen. Dan wordt het nieuwe tarief geïndiceerd. Daarbovenop het afbouwtarief voor de periode van een half jaar. En daarna krijgen ze alleen nog het nieuwe tarief. Dus dan hebben ze dat afbouwbedrag om toe te werken naar het nieuwe tarief als dat lager is.
Dank u wel. Dan zie ik mevrouw Van den Dikkenburg van Lokaal Belang Doetinchem. Aanvullende vraag ook?
Ja, dat gaat over die verordening nog. Over die verduidelijking en die definiëring. Want u gaf aan... Dankjewel, voorzitter, trouwens nog. U gaf aan dat in oktober de verduidelijking op de website van Buurplein komt staan. Hoe weet u zeg maar zeker dat deze wel begrijpelijk is voor ook laaggeletterden, omdat deze definiëring nog niet duidelijk genoeg was?
De heer Moors, namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt met man en macht aan gewerkt op het moment. Dat is ook een beetje kijken of dit dadelijk het product is wat duidelijk genoeg is. Zou het niet zo zijn, krijgen we signalen, dan zullen we dat natuurlijk daarop gaan aanpassen. Maar het is het belangrijkste dat we de eerste zet nu nemen. En vanuit daar gaan we kijken, kunnen we nog verbeteren. Maar ik denk dat dit al een hele goede stap is om als eerste nu te gaan zetten.
Dan denk ik dat nu echt alle vragen gesteld zijn voor de eerste ronde. Hebben we nog een tweede ronde? Wie hebben daar vragen voor het college? Dan geef ik het woord aan mevrouw Stinnissen van de SP.
Dankjewel, voorzitter. Is het college met de SP eens dat het eigenlijk beter is dat de jeugdhulp weer terug zou gaan naar het Rijk? Dank u wel.
Mevrouw Veldhuis van de PvdA.
Dank u wel. Ik lees nergens wat over wachtlijsten. Hebben wij daar ook nog iets van eisen of verwachtingen naar de aannemers over gezegd of gevraagd? Of over afgesproken? En het resultaatgericht indiceren, dat geeft wel een stukje onduidelijkheid soms voor de mensen die de hulp of begeleiding of zorg nodig hebben. En hoe gaan we ervoor zorgen dat die duidelijkheid en die inzicht daar wel blijft? Of komt dat pas in dat gesprek met het... Wat? Hoe? Ja.
Dat waren de vragen. Dan geef ik het woord aan de heer Dales. Ja, de heer Dales, geef ik u het woord.
Dank u wel voor de voorzitter, voor de vraag van de SP over de jeugdhulp terug naar het Rijk. Ja, die mening deelt het college natuurlijk niet, want als gemeente staan we dichter bij de inwoners en het gaat nu op termijn gaat het veel beter worden. Dus wat dat betreft, wij komen terug, wij komen van heel ver en we gaan nu terug naar de menselijke maat, komen dichter bij de inwoners. Dus die mening deel ik niet, het college niet.
Volgens mij was er nog een vraag van de SP. Nee, dat was hem. Dan het woord voor de heer Moors.
Dank u wel, voorzitter. De wachtlijst, in de verordening staat dat wij dat de aanbieders zoveel mogelijk moeten zorgen en inspanningsverplichting heeft om die zo klein mogelijk te maken. Dat staat in de verordening. En er wordt in principe alles aan gedaan, omdat maar voorkomen is natuurlijk bijna niet mogelijk. Het hoe, de tweede vraag wat u stelde, is dat wordt tijdens die gesprekken gedaan samen met de inwoner, wordt het hoe. Dus dat wordt echt samen besproken door de aanbieder en de inwoner. Dus dat gesprek, dat is echt samen. Dus dan worden ze meegenomen in het hoe. Ik weet niet of dat voldoende is of...
Mevrouw Veldhuis van de PvdA.
Ja, dus met het hoe krijgt de inwoner ook de duidelijkheid wat hij daarin verwachten kan, wekelijks, maandelijks. Dan begrijp ik u goed.
Ja, zeker. Dank u wel, voorzitter. Sorry. Juist nu gaat de aanbieder dat samen met de inwoner samen doen. Dus die is voor de inwoner is dan echt duidelijk wat het plan wordt.
Zijn daarmee alle vragen beantwoord? Nee, volgens mij nog niet. Mevrouw Veldhuis.
Laatste. Komt er ook na een half jaar of na een jaar nog een vorm van een evaluatie hoe deze aanbesteding nou... hoe dat gaat?
Het college, meneer Dales.
Dank u wel, voorzitter. Volmondig ja.
Dan zijn daarmee volgens mij alle vragen gesteld in de eerste en tweede ronde. Dan is er voor mij nog maar één vraag blijven hangen en dat is... Is het een hamerstuk of een bespreekstuk? Ik zie graag vingers voor een bespreekstuk. Dat is er één. Dan wordt het een hamerstuk. En dan zien we elkaar bij de volgende. Excuus. Oh, en dan wil ik graag de heer Van der Heijden heel erg vriendelijk bedanken dat hij hier aanwezig is. En u mag nog een nabrander geven.
Ja, dat dacht ik toch. Ja. Daar zat ik dan pas op te wachten. Ik sluit me erg aan bij mevrouw Veldhuis, wat dat betreft. Dat was een van onze dingen, die wilde ik ook als nabrander geven. Er zijn best heel veel twijfels, ook binnen de cliëntenorganisaties, over deze nieuwe organisatie van aanbesteden en wat er van gaat worden. En of die evaluatie ook zo kan zijn dat het goed doorgevraagd wordt. Wij hebben de afgelopen jaren heel vaak klanttevredenheidsmetingen gehad en het was altijd ongeveer een 7. Daar kon je niet zoveel mee. Dus de aanbeveling die ik er nog bij wil doen, als u door gaat vragen dat u ook echt zorgt dat de cliënten bevraagd worden en dat het niet een kwestie is van een papieren enquête. Dank u wel.
Dank u wel. Ja hoor. Dames en heren, dan gaan we naar het laatste onderwerp voor de pauze deze keer. Bij ons aangeschoven is nog steeds de heer Dales namens het college. Het is het laatste stuk. Het is jaarstukken 2021 en begroting 2023, ECAL. We hebben hierover geen insprekers, dus we kunnen door naar de vragen voor het college. En ik zie alleen de heer Van Peul en de heer Hilverink en mevrouw Ketting. Dat zijn er toch wat meer. Ik ga ze even noteren, één momentje. Geef ik het woord aan meneer Diepenbroek van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de volgende vraag. Het saldo over de totale begroting tot en met 2026 is nul. Daarmee vallen de goede eerste jaren weg tegen de slechte laatste jaren. De tendens lijkt echter niet zo positief. Hoe ziet u de situatie uit na 2026? Wordt het dan echt lastig voor ECAL? En wat zouden we de gevolgen kunnen zijn daarvan? Dank u wel, voorzitter.
Alsjeblieft, dan gaan we door naar meneer Hilverink van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Een van de doelstellingen van ECAL is het bevorderen van de regionale identiteit. En voelt u zich daardoor geholpen?
Dank u wel, mevrouw Veldhuis van de PvdA.
Dank u wel. Hoe kan het dat de begroting vaker een tekort heeft op de ICT? Kan daar niet iets meer voor begroot worden als daar vaker iets tekort is? Dat was
meneer Van Peul van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had alleen een vraag over de archivering. Van hoe wordt het eigenlijk omgegaan met de geheime stukken? Worden die gearchiveerd en zijn ze wel of niet toegankelijk voor iedereen om in te zien na de hand? En de tweede vraag is misschien een verzoek om een keer met de raad bij het ECAL te gaan kijken voor een informatieve raad. Want we hebben nu een paar keer geen onderwerpen gehad. Er zou misschien een onderwerp kunnen zijn waar we een keer kunnen invullen om daar naartoe te gaan.
Die laatste vraag is meer iets denken voor in het presidium, maar zeker goed om te stellen daar. En goed dat u daar blijk van geeft, geef ik het woord aan het college. Excuus, mevrouw Ketting.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over de visie die ontwikkeld gaat worden voor het E-depot. En dat verbaast me eigenlijk een beetje dat er nu pas een visie komt. Want volgens mij is het E-depot toch een van de belangrijkste taken van het ECAL. En die digitalisering is natuurlijk al langer aan de gang. Waarom nu pas? En is daar intern capaciteit aanwezig om een goede visie neer te zetten? Dank u.
Ik dank u wel, mevrouw Ketting, D66. Geef ik het woord aan de heer Dales namens het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op de vraag van de heer Diepenbroek van SP over saldo naar nul. Dit is een wens van een gemeente geweest. Die gaan 4 keer per jaar, komt er een vast bedrag. Wordt er een vast bedrag ingezet en het eerste jaar is dat meer dan voldoende. En dat bouwt zich af doordat niet geïndexeerd wordt naar de laatste 4 jaar. En dan komt per saldo alles op nul uit. Dus dat is eigenlijk het antwoord daarop. Ik heb nog een vraag van de heer Hilverink. Was mijn antwoord. Volmondig. Want het ging op.
Of ze behulpzaam of ze helpvol zijn.
Ja. Zeker behulpzaam en zo. Zeker ook naar de toekomst toe. Dus ik moet ook zeggen, daar kan ik wel heel kort even dus een heel klein verhaaltje over vertellen. Dat we steeds meer samen optrekken om te zeggen, we gaan dat hele ECAL nog veel belangrijker maken. Dat vind ik toch enorm belangrijk. Maar ik denk dat u de mening helemaal deelt daarin. Dat wij vinden dat het is zo'n mooie instelling. En ze hebben zo'n mooi archief ook. En ik vind dat je daar veel meer openbaar moet maken. Dus daar trekken we echt samen in op, ook met de gemeente eromheen. Dus daar kan ik volmondig ja op zeggen.
Er was nog een vraag van
meneer Diepenbroek van de SP, aanvullend.
Ik had nog wat aanvullend, want de vraag is niet helemaal beantwoord. Want ik had ook nog gevraagd wat na 2026 het lastiger werd om het begroting rond te krijgen voor het EKAL. En wat zijn de gevolgen daarvan?
En die gesprekken voeren wij ook met de EKAL nu daarover dan. En, maar die moeten nog echt gevoerd worden ook samen met andere gemeenten. Dus ik moet u op dit moment antwoord even schuldig blijven. Dus op mijn korte termijn kan ik het antwoord toe laten komen. Ja, voldoende. Dank u wel.
Dan zie ik dat ook als een toezegging dat die...
Dat is zeker een toezegging, ja, want okay. Wij moeten gesprekken nog voeren daarover. Ja, het ging de vraag van de Partij van de Arbeid over de ICT-tekorten. We worden een beetje ingehaald door de werkelijkheid dan. Dat is een kort eigenlijk verhaal. Ze proberen ook mensen aan te trekken om op het gebied van ICT om daar ook een slag in te maken. Dat heeft een beetje langer geduurd, maar op termijn gaat dat ook wel beter worden. En dan gaan die tekorten gaan dan ook weer teruglopen. Over geheime stukken van de VVD, daar kan ik het kort over melden, dan, die worden wel opgeslagen. Alleen, ze worden dan wel alleen van een dossiernummer voorzien. Mocht die stukken iemand die in willen zien, dan moeten ze een afspraak maken met de directeur. En dan kunnen ze die onder voorwaarden kunnen ze die inzien. Maar dat moet dan in de leeszaal gebeuren en ze moeten de telefoons bij wijze van spreken inleveren en dat soort dingen. Het is eigenlijk net zoals bij het Openbaar Ministerie. Ze mogen alleen maar inkijken, maar verder mogen ze niks meer. Dus... Dus antwoord daarop. En de vraag over een keer naar de EKAL toe gaan, daar kan ik alleen volmondig ja op zeggen. En het E-depot, daar wordt ook een slag in gemaakt. En dat vinden wij toch wel ontzettend belangrijk, dat daar ook een verbetering komt. Ze zijn daar vorig jaar stapjesgewijs mee begonnen. En dat begint nu ook al zijn vruchten af te werpen. Dus op termijn gaat er ook echt een stuk verbetering komt erin. Volgens mij waren de vragen al redelijk
bang. Ik zie nog één vraag van mevrouw Ketting.
Een aanvullende vraag. Die had ik al gesteld eigenlijk. Of er intern bij EKAL de capaciteit aanwezig is om daar een slag in te gaan maken.
Ja, er komt nu laatst wat ik gehoord heb dat er ook iemand apart nog bij aangetrokken wordt of zo om daar extra slag in te maken. Wat wij ook trouwens heel belangrijk vinden.
Dan kijk ik rond of er nog vragen zijn blijven liggen bij de eerste ronde. Dat is niet het geval. Zijn er nog vragen voor een tweede ronde? Dat is ook niet het geval. Dan komt de laatste vraag. Wordt het een bespreekstuk of een hamerstuk? Vingers voor een bespreekstuk. Dat is niet het geval. Dan wordt het een hamerstuk op de volgende vergadering. Ik dank u allen en geniet van de pauze.